Ik heb ontzettend genoten deze week om me voor te bereiden op deze prediking, omdat het gaat om de essentie van ons geloof. En ik heb ervoor gekozen om, zeg maar tijdens deze periode, om toch nu al over de opstanding te spreken en met Pasen ook nog eens. Maar ik heb er, voor gekozen om dat nu te doen, om ons nog beter voor te bereiden op het paasfeest. Het is een tekst uit Handelingen 26, vers 8. Laten we projecteren, zodat hij zich kunt concentreren. En het is bijzonder, dat viel Martin Penning al op, dat veel mensen in onze gemeente schrijven. Dat vond hij heel bijzonder. En laten we twee teksten lezen en dan zal ik bidden. Handelingen 26, vers 8. Daar zegt Paulus, en ik zal u zo dadelijk de context vertellen, in welke context dat hij dat zegt. Hij zegt: waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God doden opwekt? En centraal in de verkondiging, vooral zie je eigenlijk in het boek Handelingen, als het evangelie verkondigd wordt, dat staat centraal dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ik noem één tekst, Handelingen 4, vers 2, waar zegt: en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers en de tempelwacht en de Sadduceeën op hen afgeërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En daar wil ik met u over nadenken. Dat zo centraal staat en dat steeds tot enorme problemen leidde als de apostelen spraken over de opstanding van Jezus uit de doden. Laten we eerst samen bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we over dit onderwerp mogen nadenken. Dat u ons echt, zoals dat laatste lied zo prachtig bezingt, dat we echt willen ons uitstrekken naar de openbaring van Jezus Christus in ons midden. Dat we ons uitstrekken om meer en meer van die heerlijkheid van u echt te mogen proeven. Dat meer en meer van die heiligheid in ons leven zichtbaar wordt. En dat is onherroepelijk en onuitwisbaar verbonden met de opstanding van u, Zoon, uit de dood. Uit de doden. En we willen dat, vanmorgen willen we daarover nadenken. En ik wil u zo bidden ook, dat die Heilige Geest het tot onze harten brengt. Het zijn woorden die ik heb opgeschreven, die zinnen vormen en die zinnen vormen een preek. Maar het leven wordt door u gegeven. Ik wil u zo bidden dat we diep geraakt worden, omdat het zo fundamenteel is voor ons geloof in Jezus Christus. En wie we zijn en dat die hoop die er is van de opstanding van de doden is gefundeerd op de opstanding van Jezus uit de dood. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst met jullie even kijken naar de context van die vraag die Paulus stelt in Handelingen 26, vers 8. Waarom wordt het bij u alle ongeloofwaardig geacht dat God doden opwekt? Dat is een tekst, dat is namelijk een tekst die er wordt gesproken als die staat voor koning Agrippa. En hoe ver is het nu zo gekomen dat hij daar staat voor die koning, en waarvan is het een vervulling van een profetie? En zouden we dat op die manier eigenlijk verwachten? Waarover gaat het eigenlijk? En als Paulus namelijk staat voor die koning van Agrippa, dan is het zo dat hij eigenlijk ziet de vervulling van hetgene wat over hem uitgesproken is, als Ananias naar hem toegestuurd wordt, terwijl hij de Heer Jezus op weg naar Damascus heeft ontmoet. En tijdens die ontmoeting is het zo dat Ananias een profetie over het leven van Paulus uitspreekt. En die profetie, die zegt Paulus in Handelingen 21, vers 9, er staat, maar de Heere zei tegen hem, de Heere Jezus zei tegen Paulus, ga, want deze is voor mij een... Of hij, de Heere zei tegen Ananias, is het, ga, want deze, dat gaat het over Paulus, is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. En als je zo'n profetie eigenlijk krijgt over je leven en God zegt, je zult voor koningen komen te staan om zeg maar mijn naam te verkondigen, dan heb je daar misschien een bepaald beeld bij. Het beeld wat zou kunnen opkomen, dat is dat je dus zegt van nou, ik word uitgenodigd bij de koning en er wordt een rode loper voor me uitgelegd en ik kom daar binnen en die zegt van Miel, ga zitten. Ik heb gehoord van je dat je in Jezus gelooft. Vertel me daar eens iets meer over. Zo zouden we dat waarschijnlijk invullen. Maar wat daar eigenlijk gebeurt, is dat in Handelingen 21, daar begint dat hele gedeelte. Ik schets u wat er aan vooraf gaat. Want dat is een heel verhaal voordat hij voor koning Agrippa staat. En dat begint bij Handelingen 21, waar Paulus wordt daar beschuldigd dat hij zeg maar, de tempel heeft verontreinigd. Hij wordt beschuldigd ervan dat hij heidenen heeft meegenomen en dat hij daardoor de tempel heeft verontreinigd. En het komt tot een enorme confrontatie tussen de Farizeeërs en de Sadduceeërs. En waar gaat die confrontatie om? Waar gaat het uiteindelijk om? Uiteindelijk gaat het erom dat hij in die groep staat, in Handelingen 23 vers 6, vat het zo samen, dat Paulus zegt, ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Daar gaat het uiteindelijk eigenlijk hem. Hij wordt zeg maar niet veroordeeld en niet zeg maar beschuldigd alleen van dat hij de tempel verontreinigd heeft. Hij heeft trouwens geen heidenen meegenomen, maar dat was gewoon een aanleiding om hem zeg maar in die groep te plaatsen en hem zeg maar te oordelen over de hoop die hij heeft over de opstanding van de doden. Hij wordt dan niet zeg maar veroordeeld. Het leger komt eraan te pas en hij wordt opgesloten in een kazerne. Er komt een complot. Hij is dan in een kazerne in Jeruzalem en er komt een complot, wordt er gesmeed om van de Farizeeërs en de Sadduceeërs om hem te vermoorden. Dat complot en dat plan, dat wordt bekend en dan wordt hij overgeplaatst van Jeruzalem naar Caesarea. En daar komt hij voor een stadhouder Felix. De hoge priester Ananias en een advocaat die reizen van Jeruzalem, reizen ze naar Caesarea. En ze klagen hem daar aan. En dan is het zo dat ook in die aanklacht is het zeg maar als volgt dat hij daar aangeklaagd wordt door die hoge priester Ananias en zijn advocaat voor die stadhouder Felix. En dan vat Paulus het als volgt samen in Handelingen 24, vers 20 en 21. Of laten deze mannen hier zelf zeggen, dan zegt hij het tegen Ananias en die advocaat, mannen zeg het maar, of zij enig ongerechtigheid in mij vonden toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn met betrekking tot het ene woord dat ik uitriep toen ik in de midden stond. Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. Steeds gaat het over die opstanding van doden. Paulus die wordt ook hier niet veroordeeld. Hij wordt wel 2 jaar in de gevangenis zeg maar, opgesloten. Er wordt geen woord gesproken over een oordeel of iets dergelijks. Hij wordt gewoon in de gevangenis gezet. En Felix die laat hem wel af en toe komen. En dan staat er in Handelingen dat hij hem laat komen, omdat hij denkt, misschien gaat hij me geld geven. En als ik dan het geld mag ontvangen, dan kan hij misschien vrijgelaten worden. Maar Paulus denkt er natuurlijk niet aan om zich vrij te kopen. Hij blijft in die gevangenis zitten. Felix die gaat weg als stadhouder. En laat gewoon Paulus zonder een oordeel, zonder dat hij zeg maar, voor het aangezicht is gekomen, dat er een oordeel wordt geveld, of dat hij veroordeeld wordt of vrijgesproken, blijft hij 2 jaar lang in die gevangenis. En Felix laat hem in die gevangenis. Dan komt de nieuwe stadhouder. Die stadhouder die heet Festus. En die stadhouder die wordt dus opgezadeld met een gevangene, waarvan hij eigenlijk niet zo precies weet hoe de volgende steel zit. Maar die stadhouder Festus die krijgt een bezoek van de koning, van koning Agrippa. En die koning en die Festus die vertelt over Paulus dat die daar zit in de gevangenis. En die Agrippa, die koning, die is daar erg in geïnteresseerd en die zegt, nou, laten we hem eens bevragen wat er precies aan de hand is. Dus Paulus wordt uit de gevangenis gehaald, die stadhouder en die koning die bevragen hem. En dan staat er dat hij het evangelie verkondigt aan die koning Agrippa en die stadhouder. En dan staat er in Handelingen, dan zegt hij op dit moment, als hij dan uitgelegd heeft wat hij gelooft en hij wordt tegengesproken, dan staat daar, waarom wordt het bij u allen nu ongeloofwaardig geacht dat God doden opwakt? Dat is het centrale, ook hier weer, het centrale getuigenis wat Paulus eigenlijk geeft. Hij zegt in Handelingen 26 vers 23 tegen die stadhouder, als hij het evangelie uitlegt, namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en heidenen. En nu is de vraag, ook als je het hele Handelingen doorleest, wat de diepe vraag is eigenlijk die ik me gesteld heb, waarom staat dit zo centraal? Waarom staat zo centraal, ook bij de vijanden die, en die tegenstanders van het christendom, of de tegenstander van de christenen, waarom staat zo centraal te ontkennen dat Jezus uit de dood is opgestaan? En dat staat zo centraal omdat, als je de aanval richt op die historische opstanding van Christus, wanneer Jezus niet is opgewekt en er eigenlijk geen opwekking van doden is, dat ons hele geloof zinloos is. Het is vals. Het is vals. Paulus schrijft, als wij alleen, dus ik heb wel eens ooit gehoord en gelezen, dat mensen zeiden, ook al zou geen opstanding dat doden zijn, en ik geloof in Christus, is dat toch de beste manier van leven hier op aarde. En dat is de grootste onzin die je kunt zeggen. Want we zijn de meest beklagenswaardige mensen, als je, zegt Paulus zelf ook, als je geloof bouwt op de opstanding van Jezus Christus en hij is niet opgestaan. Dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen hier op aarde. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze godsdienst vals. Dus hoe bewijs je nu zoiets essentieels? Hoe bewijs je nu zoiets? Want daar gaat eigenlijk een groot gedeelte van Handelingen over. En hoe bewijs je nu zoiets? Daar ben ik mee bezig geweest. Als mij iemand zou vragen van Miel, nu laat eens zien dat Jezus is opgestaan uit de dood. Wat voor bewijzen kun je daarvoor leveren? Nou, daar ga ik een gedeelte van de preek eigenlijk aan wijden. Wat zijn de bewijzen? Want naast dat de Bijbel iets heel bijzonders eigenlijk ons laat zien, is die historische opstanding van de Heer Jezus, kun je in de Bijbel lezen, worden ook bewijzen aangedragen. Dus let goed op, als iemand je dat vraagt en je hebt goed opgelet en goed opgeschreven, dan kun je dat echt laten zien. Maar laat ik eerst het volgende noemen. Wat opvalt Wat mij eigenlijk opvalt in die hele studie die ik deed, was dat de opstanding in het Nieuwe Testament, dat er überhaupt door de apostelen nergens een behoefte is om het te bewijzen. Er is geen enkele krachtige argumentatie die ze aangaan, maar ze verkondigen de opstanding. Ze bewijzen het niet, maar ze verkondigen de opstanding. En dat komt eigenlijk omdat die jaartekst van ons, daar gaan ze van uit. Dat de mensen die onder zeg maar, dat gehoor komen, dat ze dus eigenlijk, dat Paulus zegt, ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor in ieder die daarin gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En dan zie je eigenlijk als die kracht van het evangelie verkondigd wordt, dan zie je dat mensen niet tot geloof komen door de historische bewijzen die er zijn over de opstanding, waar ik zo dadelijk iets over kan zeggen, maar dat ze tot geloof komen door de kracht van het evangelie. En dat het fundament van die opwekking, het fundament van het geloven dat Christus is opgewekt, dat... Daar geeft de Bijbel hartstikke veel duidelijkheid over. Maar dat is in eerste instantie, en u moet ook opletten, het herscheppende werk van de Heilige Geest in u. Op het moment dat iemand tot wedergeboorte komt, op het moment dat iemand ziet dat Christus de Verlosser is, op het moment dat de kracht van het evangelie over je leven komt en er een wedergeboorte plaatsvindt, is er meteen die diepe zekerheid, die diepe intense zekerheid dat Jezus is opgestaan. Er zijn natuurlijk historische bewijzen, die laat ik jullie dadelijk zien. Maar als je overuit spreekt over de opstanding van Christus en de Heilige Geest is niet betrokken bij die verkondiging van het evangelie, En je bent van buitenaf bezig om iemand dat zeg maar, te uit te leggen, ook al kom je met de beste argumentaties die ik u zo dadelijk laat zien. Dan kom je met de beste argumentaties en dat de tegenwerpingen, daar zal ik ook iets van over zeggen, die zijn zo, zeg maar, dat is zo'n prietpraat, de tegenwerpingen, dat je dus eigenlijk toch niet er doorheen komt, omdat het herscheppende werk is van de wedergeboorte die je openbaart en 100% zekerheid geeft dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat is eigenlijk dat je ziet dat Jezus, als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven, dat de intense, diepe zegel in je leven wordt. Als het ware wordt er een zegel op je gedrukt en je weet, Jezus is opgestaan. En dan is het toch prachtig om te gaan kijken hoe dat nu in de Bijbel wordt uitgelegd en hoe die bewijzen zal zijn. Maar die bewijzen, in principe, heb je die door die innerlijke zekerheid, is het mooi aanvullend. Maar het krachtigste argument, en dat wil ik u laten zien, ook als je kijkt naar de prediking van de apostelen, als je kijkt naar de geschriften van Paulus, dan gaat hij nergens een pagina besteden aan een bewijs dat Christus is opgestaan. Hij verkondigt het. En dat is onze eerste en onze belangrijkste boodschap. Dat we het eigenlijk, dan verspil je geen tijd in de bewijsvoering, maar het wordt zeg maar gepredikt. Want het christelijke geloof is niet afhankelijk van een bewijs. Alhoewel de bewijzen geleverd zijn, is je geloof dan niet van afhankelijk. Laten we eerst beginnen met de opstanding. Het eerste wat ik wil noemen, dat is dat het zeg maar, geen toevallige gebeurtenis is. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is niet zomaar dat mensen zeiden, oké, Jezus is overleden, hij is in het graf begraven en nu gaan we een mythe verzinnen dat hij uit de doden zal worden opgewekt. Het bijzondere is gewoon dat het was voorspeld. Het was voorzegd. Zijn vijanden wisten het. Het was voorzegd in het Oude Testament, het was voorzegd in het Nieuwe Testament. Jezus zelf zegt bijvoorbeeld in Lucas 24, dat hij, als hij uit de dood is opgestaan, dat hij tegen zijn discipelen zegt, hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan? Het was geen verzinsel, het was niet achteraf dat we iets gaan beschrijven, dat hij het uit de dood is opgestaan. Het is van tevoren, in de profeten, werd het zeg maar gezegd. Jesaja schrijft erover in Jesaja 53. Maar ook in Psalm 16, vers 10 vind ik zo'n prachtige tekst. Daar staat, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. Dat is toch fenomenaal, vind ik zoiets. Dat, kijk, als ik zo aan lezen ben en Gods woord zo aan bestuderen ben, en ik zeg maar dan in de context deze tekst weer opnieuw lees, dan denk ik, oh Heer, wat is het toch fenomenaal dat hij van tevoren laat zien dat de Heilige, uw Zoon, die zou geen ontbinding zien. En Jezus, die zei het in Johannes 2, vers 19, tegen de ongelovige Joden. Hij zei, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik herrijzen. En in Matthäus 27, als dan het bericht komt dat Jezus is opgestaan, dan zeggen zijn vijanden, die spreken erover en die herinneren zich daaraan, staat er in 27, vers 62, dat hij voorzegd heeft dat toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Het was voorzegd. Het was opgeschreven. Het was door de profeten voorzegd. Het was door Jezus voorzegd. En dan is het zo dat ze tot de wonderbaarlijke conclusie komen. Het is gebeurd. Hier een paar gedachten over de bewijzen. Het eerste waar ik aan moest denken, dat was, er wordt heel veel aandacht gegeven aan het lege graf. Niet alleen door de discipelen, maar ook door de vijanden van Jezus, diegenen die die opstanding ontkennen. En dat lege graf is zeg maar een heel sterk bewijs voor zijn opstanding. Er was namelijk maar één ding nodig, om het complete christendom te vernietigen. Weet u wat dat was? Het lichaam. Als je het lichaam had, een dode Jezus, en iedereen wist waar dat graf was, dat staat precies beschreven, en je kon de hele mythe totaal ontkrachten, als je Jezus eigenlijk als mens, als dood mens, kon presenteren en zeggen, kijk, wat hier verkondigd wordt, hier heb je zijn lichaam. En dan is het zo dat dat lichaam werd nooit geleverd. En als je daarover zeg maar leest en wat de verklaring is dat dat lichaam niet getoond wordt, dan kom je de meest bizarre theorieën tegen. Ik noem er één, en dat is namelijk wat ook in de Bijbel staat, dat ze zeggen, de discipelen hebben zeg maar het lichaam hebben ze gestolen. Ze hebben het graf opengemaakt. Ze hebben het gestolen. Dat zeggen zeg maar ook de Farizeeën. Zijn discipelen hebben het gestolen en hebben het ergens begraven en wij kunnen het niet vinden. Nu moet je de hele context bekijken hoe dit zeg maar tot stand komt. Voor het graf staat een Romeinse wacht. Die waren heel fel in hun reputatie. En er wordt een uitvoerig verslag gegeven hoe angstig de discipelen waren. Het was zelfs zo angstig dat ze zelfs de apostelen durfden niet het lichaam van Christus van het kruis af te nemen. Er waren 2 prachtige broeders, Jozef van Arimathea en Nicodemus, die 's nachts bij hem is gekomen en het evangelie kreeg verkondigd En over die wedergeboorte horen, deze twee broeders gaan naar zeg maar Pilatus vragen, mogen we het lichaam van het kruis afhalen? En ze krijgen daar de toestemming voor. Er was geen apostel te bekennen. Er was niemand te bekennen. Ze waren zeg maar hartstikke bang. En deze bange discipelen, die zouden dan zeg maar zo'n Romeinse wacht moeten overmeesteren. En wat was het motief dan? Wat zou dan voor het motief zouden ze kunnen ze bereiken? Stel dat Jezus niet opgestaan was en dat hele verhaal van de opstanding is verzonnen. Zou Paulus dan het uitvaagsel van deze wereld willen zijn? Zou hij dan de meest beklagenswaardige willen zijn? Weet je, als er nu roem, macht of rijkdom te halen was, dan zou je nog enige motieven kunnen bedenken dat mensen zeg maar, hun leven op de waagschaal zetten en zo'n lichaam uit het graf gaan halen. Maar weet je, de meeste mensen, er zijn velen die stierven als martelaren. Dat waren mensen die ondersteboven gekruisigd werden. Ze werden vervolgd en de meest gruwelijke vervolgingen van de plaats. Ze stierven liever dan dat ze hun geloof in de opstanding zouden verloochenen. Hebreeën 12 zegt, ze werden gestenigd. Ze werden in stukken gezaagd. Ze werden met zwaard gedood. Dat pleit voor dat er iets gebeurd is in deze mensen wat zijn weerga niet kent. Dat moet je kunnen uitleggen, anders moet je je mond houden. Want dan is het prietpraat als je zegt, dit heeft niks met de opstanding te maken. Ik las iemand die schreef het volgende. Wat pleit voor het geloof van de discipelen in de opstanding? Wat pleit er nu voor het geloof? En het antwoord was, niets behalve de opstanding zelf. Want als je kijkt naar de transformatie die plaatsvindt, de verandering die plaatsvindt in karakter, in moed, is dat onverklaarbaar als er geen opstanding zou zijn. Met name wil ik hier spreken kort over de vrouwen. De vrouwen die Jezus omringen. Mannen die lieten Jezus in de steek. Ze verloochenden hem. Er was grote wanhoop. Er was ongeloof. En de vrouwen toonden veel meer morele geestkracht. En meer hoop. Het waren de vrouwen die naar het graf gingen. En mannen hielden zich schuil. Het waren de vrouwen die in het eerst de opstanding geloofden. Het was terwijl de mannen twijfelden. Ze getuigden als eerste van die opstanding. En dat waren zeg maar mensen die, de mannen waren heel erg bang. Alleen een ontmoeting met de Heer kan dat verklaren. Er waren heel wat getrouwe getuigen. Als ik kijk naar, zeg maar, ik heb wat gelezen hoe historische zaken zeg maar, bewezen werden die in de geschiedenis, geeft de Bijbel gewoon dezelfde lijn aan. Het waren, je moet kijken, is iemand getuige geweest? Is iemand betrouwbaar? En als je er dan twee of drie hebt in de rechtspraak, dan staat het vast. Als er twee of drie getuigen, hetzelfde getuigen, staat het vast. Dan zegt de rechtspraak, het is zoals deze getuigen het zeggen. Want ze blijken betrouwbaar te zijn en ze zijn ooggetuigen geweest. En ze zeggen hetzelfde. Nou, de Bijbel die geeft aan dat het niet twee of drie zijn. Het zijn er ook geen 12. Het zijn er ook geen 100. Het zijn een paar honderd mensen die Jezus ontmoeten. In zijn opgestane lichaam. Wat ook verbazendwekkend is, is dat zijn meest felle tegenstanders. En dan noem er twee. Het eerste is zijn eigen broers. Ik vind het zo indrukwekkend. De broers, zeg maar Jacobus en Judas. Ik noem ze eigenlijk vaak de halfbroers van Jezus. De Bijbel zegt broers, maar ze hebben niet dezelfde vader. Maar de broers van Jezus, die hebben geweten dat Maria kan niet anders als je in dat gezin opgroeit. Die hebben van Maria gehoord hoe die zwangerschap verliep. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. En in Johannes 7, vers 5 staat, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Ze geloofden gewoon niet in hem. En op het moment dat hij dan, als ze dan tot geloof komen, dan is dat gewoon omdat hij leeft. Jacobus en Judas, die komen tot geloof en spelen een grote rol in het hele gebeuren. Als ik dan denk aan Paulus, waar we het even over gehad, Saulus. Van Saulus van Tarsus, daar staat, die gaat als een drieste tekeer tegen de gemeente. Die gaat gewoon, hij sleept ze gewoon voor het gerecht. En er zijn heel wat broers en zussen die het leven gelaten hebben, omdat hij dacht dat het een sekte was. Dan ontmoet hij de Heer. En dan wordt er over hem gezegd, in Handelingen 9, vers 21, toen ze Paulus dan hoorden, waren ze buiten zichzelf, staat er. En dan vragen ze zich af, is dit niet diegene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen, uitroeide? En die daarom hier gekomen is om met hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Is dat die man die het lichaam van Christus of de broers en zussen vervolgd heeft? En nu verkondigt hij de Christus. Als laatste wil ik eigenlijk het volgende noemen. Ik vind het een prachtig getuigenis wat er staat in Handelingen 5. Je moet het thuis maar eens lezen. Daar is een bijzondere leraar. Het is een fariseer. Het is iemand die met grote wijsheid en met groot gezag spreekt. Hij heet Gamaliel. En Gamaliel is een van de belangrijkste leraars van Paulus voor de bekering. En zijn toespraak die staat opgetekend in Handelingen 5. En die toespraak is naar aanleiding dat Petrus en Johannes door een engel uit de gevangenis is geleid. En als ze weer uit de gevangenis zijn, de dag daarna, pontificaal, verkondigen ze weer het evangelie. Dan worden ze weer vastgenomen. En dan komen ze in die groep van fariseërs. Onder andere is daar Gamaliel bij. En dan, als hij dan Petrus en Johannes ziet, dan zegt, wil hij die mannen, die fariseërs, toespreken. Dan zegt hij, laat hun eerst weggaan, want ik wil niet dat zij dat horen. Dan worden zij weggedaan en dan zegt hij Gamaliel tegen de omstanders in Handelingen 5, vers 35, zo begint hij zijn toespraak. En hij zei tegen hen, Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Een zeer ernstige waarschuwing geeft hij. En dan gaat dat verder en dan sluit hij zijn toespraak af met Handelingen 5, vers 38 en 39. En dan zegt hij, en nu zeg ik u, houd u van deze mensen, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Wat Gamaliel hier zegt is, tegen die mannen, en dat is eigenlijk in de context, moet u dat lezen, er zijn al twee valse messiassen geweest. En die valse messiassen, die zijn gestorven. En wat zag je gebeuren toen die was gestorven, toen die messiassen waren gestorven, dat eigenlijk die hele mensen die toen tot geloven, dat heeft zichzelf opgelost. Dat hele probleem lost zichzelf op. Als het niet van God is. Dat lost zich vanzelf op. Maar als het zich niet oplost, dan strijd je tegen God. En het grootste bewijs voor de opstanding van Christus is de voortgang van het christelijk geloof naar alle naties, stammen en volken over de hele wereld. Miljarden getuigen zijn er met een veranderd leven, met een drastisch veranderd leven. Ontelbare hebben met hele hoge kosten over dit evangelie getuigd. Ik las iets van een getal van 50 miljoen gelovigen zijn gestorven als martelaren. 50 miljoen. Ik vertel zo'n preek altijd aan Rietje. Die hoort zo'n preek meestal 2 of 3 keer door de week. Maar toen zaten we bij elkaar en toen zei ik... Rietje, wat betekent dat nu voor ons? En toen zei ze... Hij leeft. En ik heb een relatie met de Heer. En toen zeiden we, ja, hij leeft. We hebben een intense, intieme relatie met onze opgestane Heer. We genieten er elke dag van. We verdiepen dat elke dag. Elke dag is het zo dat we vanuit die diepe omhelzing met hem, met groot ontzag, hem aanbidden. Elke dag is het opnieuw en fris. En we zien echt uit, ik zie echt uit, om verenigd te worden met hem. En waar ik echt naar uitzie, dat is dat ik een nieuw lichaam, een nieuwe geest en een nieuw hart zal krijgen. Waarom? Omdat ik dan ontzettend dankbaar ben dat ik niet meer kan zondigen. Dat ik in totale gehoorzaamheid van hem kan leven. In totale gehoorzaamheid, totaal geen enkele neiging meer in mijn vlees om niet gehoorzaam te zijn. Om in die totale afhankelijkheid en heerlijkheid te genieten van waar hij is. Hij leeft. Wat een wonder. Zo wil ik met jullie toeleven naar Pasen. Om weer over de opstanding te mogen spreken. Maar dit heeft me zo ontzettend gezegend, deze week, om zo met die opstanding bezig te zijn. En te zien wat die Gamaliel voor een inzicht had. En hij zei, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. 2000 jaar is dit een feit. 2000 jaar is dit een feit. Laten we zo even stil zijn. Ik wil de broeders uitnodigen om al naar het podium te gaan. Laten we zo even in die stilte de Heere God echt naderen. Ook thuis. Om in die heiligheid te komen. En in die diepe dankbaarheid. Vader, we willen u zo bidden, ook voor degenen die luisteren of kijken en die de zekerheid van die opstanding nog niet in zichzelf ervaren. Ik wil u zo bidden. Het zijn niet de bewijzen die ons overtuigen. Alhoewel die bewijzen zo ontzettend veel zeggen en veelzeggend zijn. Maar het is uw Heilige Geest die in ons die diepe zekerheid geeft. En de bewijzen prachtig zijn. Maar dat is niet het overtuigende. We willen u zo danken dat u die zekerheid hebt gegeven. Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Omdat wij dan ook met hem mogen opstaan van de doden. O God, wat is dit toch een indrukwekkend evangelie. Dat het echt een kracht Gods is. Tot behoud van een ieder die hierin gelooft. Eerst voor de Jood. Daar heeft u geleefd, Heer Jezus. U was een Jood. U komt uit dit volk. De geschriften zijn uit dit volk. Er is diepe dankbaarheid en groot eerbied Maar toen kwam het tot ons. En we willen buigen, vol eerbied. We prijzen u en dan bidden u. In Jezus' heilige naam. Amen.